Het woord van deze preek, van deze dienst, is dicht bij het vuur. Dicht bij het vuur. En de subtitel is Menselijk Belang versus Gods Belang. Dus het menselijk belang tegen het belang van God. Door de zonde van koning Salomo, door afgoderij, werd zijn rijk na zijn dood in tweeën gedeeld. God had het gezegd. Je had aan de ene kant het Noordrijk, dat bestond uit 10 stammen, en dat werd Israël genoemd. En je had aan de andere kant had je het Zuidrijk, dat bestond uit 2 stammen, Juda en Benjamin, en dat werd Juda genoemd. Die 2 rijken bestonden na de dood van Salomo. Toen vond er een scheuring plaats. Het is belangrijk dat we dat weten voor ons verhaal. En de ironie wil dat juist koning Salomo, die de spreuken heeft verzameld en ook zelf spreuken heeft bedacht. De ironie is dat deze Salomo geweten moet hebben wat we in het boek Spreuken kunnen lezen, dat de vrezen des Heren is het begin van wijsheid. De vrezen voor de Heer is het begin van wijsheid. Dus als de vrees voor God, het ontzag voor God afneemt, neemt ook de wijsheid af. Als de vrezen voor God, het ontzag voor God, het begin is van wijsheid, dan is er gebrek aan gezag, ontzag, de afname van wijsheid. En dat overkwam Salomo. Salomo hechtte meer aan de goedkeuring en de waardering van al zijn vrouwen dan dat hij aan de goedkeuring van God hechtte. En dat werd zijn ondergang. Hij stelde God niet meer op de eerste plaats, maar hij probeerde zijn vrouwen, en dat waren er nogal wat, te behagen. Hij liet zelfs afgodentempels voor ze bouwen, dat ze zich maar lekker thuis voelden. En dat had de scheiding tot gevolg. Nou, in deze setting, op een dag komt de koning van Juda, dat is Jozefat, die komt op statiebezoek bij de koning van Israël, dat is Achab. En ze zitten bij elkaar en ze zijn aan het praten en ineens zegt Achab tegen Jozefat, dan zegt hij, Jozefat, weet je wel dat Ramoth in Gilead, dat het eigenlijk van ons is? Ramoth in Gilead is van ons en nu hebben de Syriërs het ingepikt. Waar hebben we dit vaker gehoord, ook in onze tijd? Het is eigenlijk van ons. En wij moeten optrekken. Kom op, laten we verbond sluiten en we trekken samen op en we zullen Ramoth zullen we op de Syriërs veroveren. Maar Jozefat was een man die rekende met God. En Jozefat zei, is het niet verstandig om eerst met God te spreken? Laten we de Heere raadplegen. Oh, zegt Achab, is geen probleem. En hij roept 400 profeten, roept hij bij elkaar, 400. En die profeteren allemaal dat Israël en Juda de strijd zullen winnen tegen de Syriërs. Eén van hen, Zedekia, die had zelfs een staaf gemaakt met 2 horens. En dan stond hij te stoten in de lucht. En dan riep hij, zo zal Israël de Syriërs neerstoten. Dat is altijd een kenmerk van valse profeten en valse voorgangers. Die hebben een show-element nodig om hun gebrek aan charisma, aan genadegaven, salving te verdoezelen. Die hebben show nodig en manipulatie. Maar Jozefat is niet gek. Hij denkt, ja, hallo. En dan zegt hij, en eigenlijk is dat best humoristisch. Hij zegt, heb je niet nog een profeet? 400 profeten profeteren. Allemaal de overwinning. Ajax wordt kampioen. Allemaal positief. 400 profeten. En Jozef had zegt, ja, dat is leuk en aardig, maar heb je niet nog een profeet? Wij zouden zeggen, hey, kom op man, 400 profeten. Maar Jozef had voelde nattigheid. Hij had al lang door wat voor profeten dat waren. En eigenlijk geeft Agab toe, ik denk dat Jozef wat op de hoogte was geweest van de bediening van Micha. Hij zegt, ja, ik heb er nog wel één, maar die hoor ik liever niet. Maar hij wordt wel geroepen, Micha. Nou, let op wat de bode die Micha halen, wat die bode tegen Micha zeggen. Dat kun je lezen in 1 Koningen 22, vers 13. En dan zeggen de bode dit tegen Micha. Micha wordt gehaald en de bode zeggen, Micha, zie, de profeten hebben eenstemmig gunstig voor de koning gesproken. Laat dan toch uw woord zijn als dat van hen. Met andere woorden, ze hebben allemaal de overwinning geprofeteerd. Micha, bederf het nou niet, zeg tegen Agab dat we de strijd zullen winnen. Ik weet niet wat voor idee die mensen over profetie hebben gehad, maar het klopt van geen kanten. Want profetie is niet maakbaar. Profetie is geen toverwoord, is niet positief beleiden en dan gaat het gebeuren. Dat heeft niets met profetie te maken. Echte profetie is niet maakbaar. Echte profetie komt van God. En dat is wat Petrus ons ook leert en wat we ook in Exodus kunnen leren, lezen en in de eerste 5 boeken van de Bijbel. Hoor wat Petrus zegt. Petrus schrijft in zijn tweede brief, want nooit, en ik herhaal, nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Gods wegen gesproken. Met andere woorden, echte profetie, want er is heel veel valse profetie, ook in onze tijd, echte profetie is betrouwbaar omdat het woorden van God zijn. En omdat Micha een echte profeet was, ging hij niet vertellen wat Agab zo graag wilde horen. Hij ging Agab vertellen wat hij moest horen. En God had al aangekondigd door een andere profeet dat Agab zou sterven. Op dezelfde wijze ongeveer als zijn vrouw. Want ze waren afgodendienaars. En eerst steekt Micha nog de draak met Agab. En hij zegt, oh zeker koning, oh u gaat de overwinning behalen. Maar Agab hoort aan de manier, aan de toon van zijn stem, dat Micha hem in de maling neemt. En dan zegt hij, hoe vaak moet ik je nog zeggen dat je de waarheid spreekt? Ja. En dan zegt Micha gewoon, je zult sterven. En dan zie je Agab, het is net een klein kind. Agab die denkt, weet je wat? Ik ga niet in mijn koninklijk gewaad, ga ik de strijd aan. Ik trek andere kleren aan. Dus dat ze niet zien dat ik de koning ben. En hij denkt dat hij daarmee zijn lot kan ontlopen. Wat naïef. En we lezen in de tekst dat een verdwaalde pijl treft hem in zijn rug, geloof ik, tussen zijn schouderbladen. En hij sterft aan zijn verwondingen. Het is zo naïef om te denken dat we God te slim af kunnen zijn. Want dat kunnen we niet. David zegt, waarheen zou ik vluchten voor uw geest? Al ging ik naar de zevende hemel, u was er. Al ging ik naar het dodenrijk, u bent daar. God is er altijd. Dat is ook het drama van deze wereld. Als we onze laatste adem uitblazen, dan zijn de kaarten geschud. En dan is er of totale duisternis en niets meer. Dan hebben we ons allemaal vergist, alle gelovigen. Of er is die grote witte troon. En zijn er 2 administraties, waaronder het boek des levens. Micha profeteert geen prettig nieuws, maar wel betrouwbaar nieuws. Ik zeg het wel vaker, hij vertelt Agab niet wat hij wil horen. Hij vertelt Agab wat hij moet horen. En dat is geen prettig nieuws, maar hij zegt het wel. En uiteraard komen de woorden van Micha uit, want hij spreekt namens God. En 400 spreken niet namens God. Nou, waarom spraken die 400 profeten zo, als ze spraken? Weet je waarom? Omdat ze dicht bij het vuur zaten. Ze hadden voordeel in de dienst van Achab. Wie heeft er wel... Nou, allemaal. We hebben allemaal toch wel eens dictators gezien. Fragmenten, zoals Saddam Hussein, Poetin, die man in Noord-Korea. En in andere dictatoriale landen, dan zit er zo'n leider en al die medebestuurders om hen heen durven niks te zeggen. A, omdat ze dicht bij het vuur zitten. Ze varen er wel bij, financieel, materieel, ze hebben privileges, maar ook omdat ze bang zijn. Maar vooral, ze varen er wel bij. Hoe komt het dat een riviergebied in Zeeland, de Schelde geloof ik, vergiftigd kan worden zoveel jaren zonder dat er een klokkenluider is? Omdat die klokkenluider waarschijnlijk daar werk heeft. Wie het dichtst bij het vuur zit, zegt een gezegde, warmt zich het best. Die vier profeten zaten bij Achab. En Achab was hard. Als je je niet conformeerde, ging je eraan. Dus ze zeiden Achab, wat hij wilde horen, is ook in de politiek. Vooral als er weer verkiezingen zijn. Dan krijgen we allerlei informatie die we willen horen. Maar we moeten niet willen horen wat we willen horen, maar wat we moeten horen. De 400 profeten van Achab waren corrupt. Ze kozen hun eigen belang voor de waarheid boven van God. Dus de vraag is, dichter bij God of dicht bij het vuur? Wij moeten kiezen. Petrus kwam letterlijk dicht bij het vuur toen hij Jezus was gevolgd. Hij was gekomen in de hof van de hoge priester en Jezus werd ondervraagd. En Petrus die stond op de binnenplaats, een discipel had hem binnengesmokkeld. En hij stond letterlijk dicht bij het vuur, letterlijk. Hij stond zich te warmen en hij verloochende Jezus 3 keer. Het was niet het vuur wat hem verwarmde en wat hem in dit geval deed, Jezus deed verloochenen. Maar de grond werd te heet onder zijn voeten. En hij verloochende Jezus 3 keer. Maar er is ook een figuurlijk vuur. Dat is het vuur van de welvaart, vuur van het gemak. Het vuur, er is een gezegde, een gemak dient de mens. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar je kunt er ook in doorslaan. Je kunt zo gemakzuchtig zijn dat je bijna niet meer beweegt lichamelijk. En dan gaat het gemak tegen je werken. Maar ook geestelijk. In dat opzicht moeten we aan zelfreflectie doen. Als onze liefde voor het vuur, dat is het eigen belang, sterker is dan onze liefde voor God, dan gaan wij vroeg of laat, worden we lauw. En op een bepaald moment zullen we Jezus net als Petrus verloochenen. Alleen hij deed het bij een letterlijk vuur en wij doen het bij een figuurlijk vuur. Dat van de welvaart, van het gemak, geen gezeur. En meer liefde voor genot dan voor God. Vroeg of laat gaan we Jezus verloochenen. Niet alleen met onze mond, maar ook met onze daden. Absoluut. Dan bevinden we ons op de brede weg. Jezus zegt, strijd om in te gaan, want breed is de weg. Dat is het gemak, dat is bij het vuur zitten, de gemakzucht. Breed is de weg die naar het verderf leidt. Het kost je wat Jezus volgen. Dat is een andere preek. We moeten op dit punt, heb ik geschreven, echt aan zelfreflectie doen. Zijn we voortdurend bezig om maar dichter bij het vuur te komen? Zijn we alleen maar carrière, materieel en egocentrisch gericht? Of zijn we ook bezig om de wil van God meer en meer te doen? En ik spreek ook tegen mezelf. Terwijl ik misschien een beetje zou kunnen roemen. Ik spreek net zo goed tegen mezelf. En dat laatste heb ik geschreven, vraagt wel wat. Want velen, zegt Jezus, velen zullen het proberen, maar ze zullen het niet kunnen. Dat is een waarschuwing die we serieus ter harte moeten nemen. Velen zullen proberen om door die smalle poort te gaan. maar het niet kunnen. Dus er is een intentie, maar die intentie alleen is niet voldoende. Daarom zegt Jezus, maar wie de wil doet van mijn Vader. Want er is verleiding. Je bent de Heer aan het volgen en het gaat goed. Maar dan komen de verleidingen. En we hebben er allemaal mee te maken. Er is hier niemand, ook geen kijkers thuis, ook al onze broers en zusters op vakantie niet. Er is niemand die geen verleiding kent. We kennen allemaal verleidingen. Allemaal. En bij de ene is het dit, bij de andere is het dat. En dat is het vuur. En als je denkt, nou, als ik bij het vuur zit, dan verwarm ik me. Bedenk dat het vuur op een keer uitgaat. Als je handen zo vouwen en je ogen dichtdrukken en je op wieltjes ergens naartoe wordt gereden, dan is het vuur uit. Paulus schrijft met een meer liefde voor genot dan voor God. Als dat zo is, doe aan zelfreflectie en bekeer je. Laat je liefde voor God groter zijn dan allerlei andere zaken. Er zijn veel zaken die mijn aandacht hebben, sommige meer dan mijn lief is, maar ze staan gelukkig niet boven mijn liefde voor God. Even kijken, een gevaar in onze tijd, die zijn honderdduizenden heeft verslagen, heb ik geschreven. Dat zijn de valse profeten in onze tijd. En wat zijn er een hoop valse profeten. De verhouding 1 op 400 gaat misschien niet op. Maar ik denk dat het elkaar in evenwicht houdt. Charlatans en echte mensen van God. Het houdt elkaar in evenwicht wereldwijd. Vrees ik. Het is dan ook veelzeggend, heb ik geschreven, dat Jezus in zijn informatie over de eindtijd begint met een waarschuwing. Zie toe dat niemand u verleide. Let nou op, en in vers 24 van Matthäus 24 zegt hij, want er zullen valse Christussen en valse profeten komen. En in Marcus 13 zegt hij, en zij zullen, hoor goed, zij zullen velen misleiden. Velen zullen ze misleiden. Dan worden mensen misleid. Dat zijn de prosperity preachers. Dat zijn mensen die zijn als de profeten van Agab. Die vertellen je wat je wil horen. Die vertellen wat je vlees heerlijk vindt. Die passen, die vervormen het woord van God. Dat zijn ook de succesvolle predikers. Die vertellen wat het oor streelt. Die vertellen waar je geweten gesust wordt, terwijl je geweten misschien geprikkeld moet worden. De prosperity preachers. Wolken zonder water, noemt Jacobus ze. Wolven in schaapsvacht, zegt Jezus. Schijnapostelen, zegt Paulus. Petrus zegt, die met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen. En ik heb ook gezegd in de voorgaande preken dat heel veel van onze zogenaamde geloofshelden, die heel veel christenen als geloofshelden zien, gewoon charlatans zijn, oplichters. Maar we kunnen het niet onderscheiden. Dat is een ernstige zaak hoor. Ik ga geen namen noemen. Anders heb ik weer ellenlange discussies. Maar wees op je hoede. Ik heb hier geschreven, pas op voor de geraffineerde saaiers. Wie zijn dat, geraffineerde saaiers? Dat zijn de wolven in schaapsvacht. Ze spreken als een man van God. Ze kleden zich als een man van God. Ze hebben de maniertjes van de man of vrouw van God. Maar ze hebben niet de vrucht van de geest. Ze hebben niet de gezindheid van Jezus. Er zijn films door Hollywood of andere filmmaatschappijen gemaakt. Daar zie je geestelijke acteren. En ze zeggen precies de juiste woorden. Ze hebben de juiste gebaartjes. Ze krijgen het juiste brilletje. Ze krijgen een boordje of een hele dikke Bijbel. En je zou zweren, als je niet beter wist, dat is een prediker. Het is gewoon een acteur. Misschien is het wel een van de grootste boeven, maar hij is ook een goed acteur. Daarom moeten wij leren onder die schaapvacht te kijken. Is what you see what you get. Ik heb dat moeten leren hoor, want in het begin, als je pas tot geloof komt, ben je niet zo kritisch. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Dat kun je ook omdraaien. Als jij denkt dat iedereen betrouwbaar is, omdat je zelf tot op zekere hoogte eerlijk wil zijn, en je hoort een prediker en die zegt de juiste dingen, en die is nog charismatisch ook, maar dan charismatisch in het vlees, dan denk je, wow. Maar je herkent de boom aan de vrucht. Niet aan het geweldige spreken. In de vorige preek over de levende steen heb ik dat ook gezegd en ik herhaal het nog een keer. Je herkent de boom aan de vrucht. Zien we het karakter van Jezus in de privésfeer? Hoe gaat zo'n prosperity preacher om in de praktijk? Met zijn geld, inclusief zijn onroerend goed, ten opzichte van de armen. Ten opzichte van de armen. Dan moeten de lampjes gaan branden en belletjes gaan rinkelen. Ja? Eén voorbeeld zal ik noemen, ik zal geen namen noemen. Als jij de sympathie wil opwekken en mensen wil bewegen, zo'n klein schattig babytje wat anders onder voet zou zijn, op je arm neemt voor de camera en lief doet en vraagt om geld, wat goed is, er is niks verkeerds aan. Maar je woont zelf in een huis van 3,5, 4 miljoen. En je huilt en je zucht omdat je geen privévliegtuigje nog kan veroorloven. Dan zeg ik, word wakker. Kijk naar de vrucht. Kijk, ik heb er niets tegen niemand die in een bediening staat, die modaal of iets daarboven zit. Maar als je in het geld zwemt. En dat geld is niet door een business, dat je bijvoorbeeld een bierbrouwer bent of dat je kunststof kozijnen verkoopt die lopen als een tierenlier. Nee, dat is collectegeld. Zaaien. Kom op, broeders en zusters. Zaai. En oogst. We moeten nuchter zijn in onze tijd. Ik zeg, je moet iedereen toetsen, je moet ook mij toetsen. Ik blijf het zeggen. Maar niet alleen in mijn spreken, maar ook in mijn privé. Nou, niet met een verrekijkertje in mijn tuin gaan, morgen zitten. Kijk, hij slaat zijn vrouw. Ja. De gebruiksvriendelijke kerk, die doet het goed. Die gaat precies vertellen wat je wil horen. De gebruiksvriendelijke. En dat is een kenmerk van onze eindtijd. We gaan naar de afronding. Dit is wat Paulus zegt, de valse profeten. 400 valse profeten, die gingen Achab behagen. Die vertelden Achab wat hij wilde horen. Vandaag de dag zijn er heel veel predikers die vertellen wat ons vlees, onze zondige, egocentrische natuur wil horen. Ze bagatelliseren, relativeren en ze maken het woord van God krachteloos. Het is als wijn die veel te vaak is aangelengd met water. Zoek op, als je wil, 2 Timotheus 4, vers 3. Paulus geeft daar instructies aan een van zijn opvolgers, Timotheus in dit geval. Ik ben zo blij dat die brief ook bewaard is. En dan geeft hij ook informatie over de eindtijd. En hoor goed, dat is precies wat we vandaag de dag zien. 2 Timotheus 4, vers 3 tot 5a. Paulus schrijft aan Timotheus, Timotheus, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Ze kunnen het niet meer horen. Maar omdat hun gehoor verwend is, zijn naar hun eigen begeerte zich tal van leraars bijeen zullen halen en zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft u echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer, dat is het evangelie, niet meer willen horen. Willen ze niet meer. Want het doet au aan het egoïstische vlees. Het confronteert ons met eigenschappen die we niet leuk vinden, maar die we wel moeten veranderen. Net als Achab, 400 man die vertelde Achab wat hij wilde horen. Heeft hij daardoor overleefd? Nee, hij is gestorven. want het waren leugenprofeten. Trap niet in de gebruiksvriendelijke kerk die aan het marktmechanisme doet. Wat is de vraag? Oh, wil het volk mandarijnen? We kopen 1000 mandarijnen. Oh, wil het volk dat we bij ons in de Jordaan zingen? Gaan we bij ons in de Jordaan zingen. U vraagt, wij leveren. De ware kerk van God zegt niet wat willen de broeders en zusters horen, maar wat zegt God tegen mij en tegen de gemeente. Het gaat om zijn woord. Boom en vrucht. Gaan we lekker bij het vuur zitten? Maak je niet druk, niet zo geestelijk, niet zo overdreven. Je zit hier lekker, je ziet wel wat er van komt, of gaan we naar God toe? En denk erom, we moeten niet alles zomaar klakloos aannemen. Ik wil er ook nog een keer over spreken, ook in studies over de eindtijd. We moeten niet alles zomaar klakkeloos aannemen. Je hoort zoveel zin en onzin, ook voor mensen die gelijkgestemd zijn met ons. Die vertellen dan dingen en uiteindelijk zijn het nog maar geruchten met vage onderbouwingen en we geloven het. Ik had laatst met Erwin een klein gesprekje en Erwin zegt ook, ik wil altijd horen van, oh ja, hoe weet je dat? Kun je het bewijzen? Wat is de bron? En niet met vaagheden komen, kom met concrete dingen. Want mannen en vrouwen van God worden zwart gemaakt. Ik heb tegen mijn moeder gezegd, toen ze nog thuis woonde, en het, gelukkig heeft ze het niet meegemaakt, ik zeg, ma, mocht het zo zijn dat ik publiekelijk bekend word door de prediking van het evangelie, wees op je hoede en wees gewaarschuwd dat je hele gekke dingen over mij te horen zal krijgen. Want je wordt zwart gemaakt. Waar de gemeentelid in de schakel, die vertelde allerlei onzin over mij. Echt waar, ik dacht dat ik het in Keulen hoorde donderen. Ik heb die persoon ook aangesproken. Maar een heel gedeelte van de kerk, ergens in West, broeders en zusters, dachten dat ik zo was. Ik heb ze uit de droom moeten helpen. Dat is wat een klein beetje zuurdeesem doet. Wat zo'n klein vosje doet. Ik heb die persoon, zag ik lopen, in de kladden gegrepen en geconfronteerd. Ik zeg, wat is dit voor onzin? Hoe kom je erbij om dat te zeggen? Ja, ja, weet je. Maar wij moeten op ons hoede zijn. Weet je wat wij vandaag de dag op het internet zouden lezen? Jezus is vraatzuchtig. Hij is onmatig. Jezus zuipt. Zijn suiplap. Johannes de Doper spoort niet, man. Hij eet springkanen. Ben je toch niet goed bij je hoofd? Hij vast. Daar werden ze van beschuldigd, hè? Moet je kijken hoe koning Hiskia beschuldigd wordt door de vijand. Vol leugen. Ik ken een bekende evangelist, de vorige eeuw. Die werd ook beschuldigd. Die had een huis in Wassenaar. Met een zwembad. En die had dit. En die had dat. En die reed in een hele grote auto. Allemaal van onze centen. Ik geloof dat hij nog nooit een cent had gegeven, maar goed. Wat is de praktijk? De man in kwestie woonde niet in een huis in Wassenaar. Had wel een fonteintje. Maar geen zwembad. De grote bak waar hij in reed, heeft hij gekregen van kennissen uit Amerika. Omdat de auto die hij zelf had, altijd stuk was. Hij zei, ik lag meer onder die auto dan dat ik erin zat. Hij kreeg een auto. Nou, ik zou die auto ook niet willen, want het was echt een patserige auto. Alleen pooiers en de maffia in ons land rijden in dat soort auto's, maar hij kreeg het. Maar zo word je zwart gemaakt. Ik durf zelfs te beweren dat je beïnvloed wordt en dat je negatieve ingevingen krijgt over je partner of over mensen in de gemeente. Er was een zuster. En toen zaten we niet in de schakel, maar toen zaten we in Diemen-Zuid, in de Ark, dankjewel, in de Ark. En die zuster werd aangevallen terwijl ik aan het preken was. En die zei, ze kreeg steeds een stem te horen, hij doet het voor het geld, hij doet het voor het geld, Hij doet het voor het geld. En ze wist dat het niet waar was. Nou, als ik het voor het geld zou doen, en zeker in die tijd, dan zou ik ontzettend stom bezig zijn. Maar details zal ik je besparen. Maar het was gewoon helemaal niet waar. Maar zo word je zwart gemaakt. Het is toch geweldig als ik Mark ga wantrouwen voor de vijand. Daar denk ik wat. Dus wees op je hoede als je informatie krijgt, ook van gelijkdenkenden. Wees op je hoede. Toets het echt. Toets het echt. En ik heb echt mijn lesje geleerd, hoor. De Heer heeft me vaak dingen geleerd dat ik dacht, nou, dat is zo duidelijk. 1 plus 1 is 2. Klaar. Dat deze AAA. En dat het dus niet 1 plus 1 is 2, maar dat het gewoon bedrog was. Maar ik kon het niet zien met mijn vleeselijke ogen. En betrouwbare bronnen hadden het me verteld. Nou, dat is zo'n vermoeden. Oké, maar waar gaat het om? We hebben allemaal belangen. En die zijn goed, die zijn niet verkeerd. Maar er is een neiging om dicht bij het vuur te zitten en je mond te houden. Als je voordelen hebt bij een bepaalde groep of in een bepaalde stroming, om je snavel te houden, ook als je het er niet mee eens bent. Maar God zegt nee. Zo moet jouw hart niet zijn. Je moet niet de liefde hebben om dicht bij het vuur te zitten, om maar te vergaren en te verkrijgen. Jezus zegt, verzamel je geen schat op aarde, want je raakt het toch kwijt. Maar zoek mijn aangezicht, zoek eerst mijn koninkrijk, zoek mijn gerechtigheid, zoek niet het vuur, zoek niet het comfort voor je vlees, zoek het koninkrijk van God en zijn recht en gerechtigheid. Weet je waarom de wereld zo ziek is? Omdat ze dat juist omdraaien. Ze gaan voor eigen belang. En dit is mijn belang, maar hé, er komt iemand aan en die wil dat belang ook claimen. En wat hebben we? Ruzie. En het escaleert. Want ik sla die man totaal los of omgekeerd. En die gaat hulp halen. En die gaat hulp halen voordat je het weet. Maar goed, we hebben de geest van God. We hebben de geest van de waarheid. En we mogen altijd dankbaar zijn. En ik ben blij dat ik meer naar God neig dan naar het vuur. Ik wil niet zeggen dat het vuur af en toe wel heel aantrekkelijk kan branden. En dat je denkt, ja, het is toch wel comfortabel bij dat vuur. Blijf weg bij dat vuur. Geniet van het leven, want zo heeft God je bedoeld. Maar laat het je niet overweldigen. Je mag best dingen hebben die je interesseren die niet geestelijk zijn, direct geestelijk. Maar laat ze niet te groot worden. Ik betrapte me er laatst weer over. En dan sluiten we echt af. Ik wilde gaan slapen en meestal denk ik dan aan dingen van de gemeente, aan het gebouw en weet ik veel. Allemaal dingen die dan spelen. Maar toen betrapte ik mezelf op. Ik dacht, ik ben bezig met de opstelling van Ajax. Ik ben bezig met aankopen die ze moeten doen in mijn ogen. En ik heb er totaal geen invloed op. Maar ik kon het maar niet. Ik heb een visie erop, hè? Dat weten de jongens wel. Die lachen me ook altijd uit. Maar wacht maar, wie het laatst lacht. Weet je, dus ik ben er niet helemaal los van. Maar het hindert niet. Maar het moet niet te groot worden. Het moet niet te groot worden. Het moet allemaal zijn plaats hebben. Toch? Oké, maar dit is belangrijk. Kies nummer 1 voor God. Want die dag komt. Dan is alles donker misschien en is het over. Maar ik geloof het niet. Ik geloof dat die dag komt. Dan sta je voor je schepper. Amen. Amen. Dan sta je voor je schepper, die alles heeft gemaakt. Die in zijn zoon naar ons toe is gekomen om als een hond te sterven. Omdat wij zonder schuld voor zijn aangezicht kunnen komen. Dat is het einddoel des geloofs, zegt de Bijbel. Daar ga ik voor. Maar eerst zal de afval komen, zegt Paulus. Veel mensen zullen proberen in te gaan. Jezus zegt, de wetteloosheid zal toenemen, de liefde gaat verkeerden. We zien het om ons heen, in het Westen, we zien het. Maar het is voorzegd. Want die weg is breed, het vuur is warm. Maar hij loopt wel dood. Amen.